Welkom bij de Go & Tell podcast, waarin we jou als luisteraar graag welkom heten. Elke vorm van ziekte ontneemt ons kracht en energie en vaak ook een stuk van onze levensvreugde. Vandaag de eerste van drie delen waarin David spreekt over Gods genezende kracht voor iedereen.
Van de week nog in een gesprekje, 's avonds laat in bed. Ik weet niet of u dat soort gesprekjes heeft, maar ik heb ze vaak met Joyce. Ligt ze tegen me aan, zo met de hoofdje zo op mijn borst. En dan kijkt ze me aan met die mooie bruine ogen. Ze stond hier trouwens fantastisch mooi te zingen vanmorgen. En dan zegt ze tegen me, ze zegt, David, ze zegt, ik kan me echt niet voorstellen. Ik kan het me niet voorstellen dat je kunt leven zonder dat je weet dat er een God is die je het leven heeft gegeven. Ze zegt, daar kun je toch niet bij. Kijk, als je genoeg van Jezus begint te houden, met hem begint te wandelen, dan kun je er niet bij dat de wereld er niet bij kan. Want de wereld kan er niet bij dat jij het gelooft. Maar als je dichtbij gekomen bent, dan kun je niet anders meer voorstellen. Er is geen weg meer terug. Daar hebben we net met elkaar over gezongen. Ik keer niet terug. Het kruis van Jezus hou ik voor ogen. Je komt zo dichtbij. Het leven is een wonder. God die zegende Abraham boven natuurlijk. Hij was met Mozes en hij deed grote tekenen bij Farao. Maar hij splijtte de zee, de Rode Zee, doormidden. Boven natuurlijk, wat een prachtig wonder. Hij bracht bovennatuurlijke plagen over Egypte. Hij bracht ze mee naar de woestijn. En in de woestijn verzag God elke dag voor eten. 'S morgens een beetje manna. 'S avonds een beetje kwartels, kippenboutje. Net zo lang totdat het bovennatuurlijke de mensen hun keelgat uitkwam. Hebben we nou alweer kwartels? Soms kunnen de wonderen van God zo normaal worden. Dan zeggen, is er nou alweer een rug genezen? Kan het niet een keer een oog zijn of een oor? Want ik wil wel graag wat meer zien. Maar wij moeten altijd voor ogen houden dat wat God geeft, dat het een genadegave is. En we moeten ons leren verbazen over alles wat hij elke keer weer doet. Hoe graag we ook de meest grote dingen zouden willen zien, zijn dingen zijn wonderbaarlijk, bovennatuurlijk en niet gewoon. Elia die zag grote wonderen. Hij ging zelfs met paard en wagen naar de hemel. Elisa's botten die waren zo vol zalving dat toen er een dode man in zijn graf viel, dat hij terug tot leven kwam. Ik noemde gewoon een paar op. Daniel die werd in de brandende oven gegooid met zijn vrienden. En het deed hem niets. Hij stond niet eens naar as toen hij eruit kwam. Hij werd gegooid in de leeuwenkuil en de leeuwen die aten hem niet op. Dit getuigt van een bovennatuurlijke, wonderbare God. Dat is de God die jij en ik dienen. Jozua die sloopte een muur zonder de muur ook maar met één vinger aan te raken. Dat is de kracht van Jezus. Noach die bouwde de ark. En na 100 jaar sloot God zelf de deur. Bovennatuurlijk. Hij deed de deur dicht. Als we de Bijbel lezen, en iemand zei wel, als je de wonderen uit de Bijbel zou halen, dan krijg je een flinterdun boekje. En echt waar, je moet van een hele aparte planeet komen om de conclusie te trekken dat God geen wonderbare God is. Want hij houdt ervan om wonderen te doen. Om aan de wereld te bewijzen over zijn liefde. En het gaat door in het Nieuwe Testament aan Maria, die werd zwanger. En die kreeg een kind met het DNA van onze hemelse vader. Want als je die studie bekijkt, hoe het bloed ontstaat in de foetus, dan is het bij de bevruchting. Zij werd bevrucht door de Heilige Geest. En iemand zou kunnen zeggen dat het bloed van Jezus, wat door zijn aderen stroomde, dat het het bloed van God de Vader zelf is geweest. En als je er dan over nadenkt dat dat kostbare bloed heeft gevloeid voor jou en voor mijn zonde, voor de verzoening van deze wereld, dan maakt dat nog zo, dan maakt het nog zoveel interessanter. Zo fantastisch mooi. Maar goed, dat zijn allemaal andere studies. God doet achter elkaar bovennatuurlijke dingen. Ik zeg altijd, als je niet in wonderen gelooft, dan ben je vergeten dat je zelf een wonder bent. En als je nog nooit een wonder gezien hebt, dan moet je even in de spiegel kijken. Want er staat er een. En daar moet je van leren houden, van die persoon in de spiegel. Ik ben begonnen met preken tegen de spiegel. Hij was het met alles eens wat ik zei. Amen, amen, halleluja, halleluja. Heb je nog niet zoveel tegenspraak. Maar het is belangrijk dat je leert zien dat God een wonderlijke God is en dat hij denkt in wonderen. Kijk, wij als mensen zijn geneigd om alle dingen in het mogelijke te plannen. Maar hij houdt ervan om dingen aan te pakken en te zeggen, laten we nou eens geloven voor een aantal dingen die niet kunnen. En een van de dingen die ik altijd doe, ik schrijf mijn doelen altijd op per jaar en denk ik na over wat ik graag zou willen zien. En dan zeg ik, Heer, dit is absoluut onmogelijk, maar ik zet het neer zodat u het kunt doen. Zodat ik na afloop kan zeggen, ja, ik verdien geen eer, want alleen Jezus heeft dit kunnen doen. Maar ik kan hem wel van mijn lijstje afstrepen, want prijs God, hij heeft het gedaan. Weet u, toen wij in Afrika waren afgelopen week, toen sprak ik met de voorzitter van al de Pinkstergemeentes. Dat is een baas die overziet meer dan 400 voorgangers in heel Burkina Faso. God geeft ons zulke bijzondere contacten. Maar hij is niet alleen de baas van Burkina Faso. God heeft hem gepromoot en overziener gemaakt van heel West-Afrika. En ik zei tegen hem, ik heb een burden, ik heb een zorg voor Mali. Ik weet niet, u heeft Mali in het andere ontwikkeling, daar zitten onze soldaten gevolgd. Ik zeg, ik zou graag naar Mali willen, want ik geloof daar waar het meest donker is, daar schijnt het licht het helderst. En we hadden het er zo over, en weet je wat er gebeurt? God begint op een bovennatuurlijke manier die deur te openen. De Heilige Geest die kwam in de kamer, en we werden zo bewogen en we begonnen te bidden. En we hebben gelijk naar Mali gebeld. En we hebben gezegd, jongens, luister goed, volgens mij heeft de Heer een plan. En ze zeiden, dit is waarvoor wij hebben zitten bidden. Dat er iemand zou komen die durfde te geloven voor ons land. En dat wordt ons nieuwe project. Hoofdstad, mega grote stad. Er wonen duizenden mensen. Kost tienduizenden euro's, zo niet 100.000. Maar ik zal u zeggen, mijn God is de God van het onmogelijke. Er was eens een keer iemand die mij is wat geld gaf om wat dingen te doen. Hij zei, David, als je om geld vraagt, dan moet je jezelf wat nederiger opstellen. Want jij praat alsof je het al in je zak hebt. Maar dat is ook zo. Mijn broeder Jan heeft mij geleerd, een lege zak is altijd vol. Omdat we praten niet in het onmogelijke, maar in het mogelijke van wat God kan doen. Nou, iets over mij. Ik ben voor het bovennatuurlijke gaan geloven, omdat ik het heb gezien in de gemeente, in dienst, in samenkomsten. Broeder Jan kan het zo meteen voor zichzelf zeggen, maar ik weet dat een van de dingen die hem geraakt heeft in de bediening was Tier Osborne, hè, op het Mali-veld, waar u Tier Osborne bezig zag. Tier Osborne is inmiddels bij de Heer, maar zijn nalatenschap is nog steeds onder ons. In de vorm van zijn boeken, zijn kinderen, maar ook in de vorm van het leven van broeder Jan, anderen, zoals ik ook. Wij dragen het zaad van wat die man heeft gezaaid in onze levens. En we beginnen te geloven, we beginnen dezelfde dingen te doen. Maar wat er gebeurt op het moment dat je daar bent en daarnaar kijkt, ik denk dat broeder Jan in zijn hart heeft gezegd, wat hij kan, kan ik ook. Want zijn Jezus is mijn Jezus. En ik heb precies hetzelfde gezegd, jaren later. Ik keek naar Reinhard Bonk, ik denk, wat hij kan, dat kan ik ook. Ik heb bij Reinhard Bonk aan tafel gezeten. Ik zei tegen hem, Reinhard, ik zeg, als God een Duitser kan gebruiken, dan kan hij ook een Hollander gebruiken. Weet je wat hij zei? Amen, amen. En het is waar. Want weet je, wij, als we naar onszelf kijken, ik heb het net nog gezegd, tijdens de koffie, ik zeg, als ik nu naar mezelf kijk, ik zeg, dan ben ik zwak. Hij zegt, ja, maar als je op het podium gaat staan, hij zegt, dan gaat de knop om, hè? Ik zeg, dat klopt, want dan komt de kracht van God. En zo is het ook belangrijk dat wij leren omgaan met wonderen. Dat we niet naar onze onmogelijkheden kijken, maar dat wij altijd kijken naar Jezus. Naar wat hij kan doen en naar wat zijn wil is en wat zijn mogelijkheden zijn. Het is daarom ook heel belangrijk dat je van jezelf leert houden. Daarom zei ik het net al even, je moet naar de spiegel kunnen kijken en zeggen, ik hou van je. Want als jij niet gelooft in jezelf, hoe kan je dan een zegen zijn voor iemand anders? En daar kunnen we hele dagen over identiteit en conferenties vullen. Daar gaat het vandaag niet over. Maar denk daar wel over na. Hou je genoeg van jezelf om jezelf te zien als een zegen voor een ander? Ik ben ervan overtuigd, als je je eigen waarde niet eens in kunt schatten, hoe kun je dan ervan uitgaan dat God je gebruiken wil om een zegen te zijn voor iemand anders? Het wordt tijd dat wij onszelf gaan zien zoals Jezus ons ziet. Amen. Ik wil je heel even meenemen naar een Bijbelgedeelte. Want in Handelingen 12, dat is een stuk waar ik heel veel over preek de laatste tijd. Als je mijn preek gehoord hebt, maak je geen zorgen. Ik ga hem niet helemaal opnieuw doen. Maar er zitten een aantal dingen in die jaren geleden al zo waren in de gemeente van toen, die ik de dag vandaag ook weer terug zie komen. En dat zijn een aantal struikelblokken in het bovennatuurlijke. Handelingen 12, vers 1 tot en met 9. Peter is gevangen genomen en bevrijd, staat er bij mij boven. En ik lees vanuit de NBV. Er staat, omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en hij mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hem met het zwaard te dood brengen. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dit was tijdens het feest van het ongedecemde brood. Even pauze. Zie je dat de onthoofding die Herodes hier doet, hetzelfde is wat er nu gebeurt met christenen die bij de ISIS worden onthoofd? Zie je ook het parallel dat wat er hier gebeurt, dat het dezelfde geest is die opereert jaren later? Zie je dat het niet de moslims zijn, maar dat het een demonische geest is achter die beweging die christenen vervolgt en onthoofd? Het is heel belangrijk ook als je voor dat soort dingen bidt, dat je weet waartegen je bidt. Je hoeft niet tegen de moslims te bidden, want Jezus houdt van moslims. Ontzettend veel. Bij ons zijn zij altijd de eerste die genezen. Ik snap nooit waarom. Maar man, met de keppeltjes en de dingetjes die hebben... Ik denk dat ze heel weinig struikelblokken hebben om te geloven wat Jezus heeft gezegd. Want ze luisteren en ze zeggen, nou als het zo is, laten we het dan maar proberen. Een vader bracht een jongetje dat nooit gelopen had in zijn hele leven naar de campagne. En ik zei, nou, zet hem maar op zijn been. En hij zet hem op zijn been. En de kereltje begint zo te wandelen. Tot grote schok van alle voorgangers en christenen. Want zoveel kracht hadden zij niet in de kerk. Kijk, Jezus houdt van mensen. En dit was een geest die erachter zat om christenen te vervolgen. Dan gaan we even verder. Na de arrestatie sloot hij hem op. Dat is dus Petrus in de gevangenis. Waar hij hem door 4 groepen soldaten van steeds 4 man liet bewaken. Met de bedoeling om hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Dezelfde periode als dat Jezus terecht stond. Moet je even voor ogen houden. Dat het einddoel wat Petrus hier voor ogen had niet heel goed kon zijn geweest. Want Jezus zat in dezelfde tijdsperiode vlak daarvoor vast. En hij wist hoe het met hem afliep. En terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden, tot God. Even een kleine opmerking. Dat hadden ze ook wel wat eerder mogen doen. Want er zat nog iemand vast. Namelijk Jacobus. En dat hadden ze misschien niet zo serieus genomen. Hij verloor zijn leven. En dan nu zit Petrus vast. Ja, dan beginnen we ineens te bidden. Dat is iets opmerkelijks, want onze gemeentes en onze kerk begint vaak te bidden als het te laat is. Als er al een paar slachtoffers zijn gevallen, dan ineens worden we wakker en gaan we met z'n allen voor de zieken bidden. Dan ineens zeggen we, oh, we hebben de kracht van God nodig. Laten we iemand uitnodigen die ons daar wat over kan vertellen. Maar alsjeblieft, pas de dingen toe voordat het misgaat. En niet alleen wanneer de nood het hoogste is. Maar geloof het woord, omdat God het heeft gezegd. Nou, in de nacht, voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen 2 soldaten, aan wie hij met 2 kettingen was vastgeketend. En voor de deur van de kerker stonden bewakers. En toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. En de engel die stootte Petrus aan om hem wakker te maken, die zei, vlug, sta op. Meteen vielen de ketenen van zijn handen. En de engel die zei tegen hem, doe je gordel om, trek je sandalen aan, dat deed hij. En daarop zei de engel, sla je mantel om en volg mij. Petrus die volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. En toen ze de eerste en de tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open. Dit was de eerste automatische deur. En toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog 1 straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. Want wij hopen vaak dat God engelen stuurt om het te doen. Hij heeft jou gevraagd. En wij willen graag dat de engel nog een blokje langer blijft, zodat iedereen weet dat het God is die aan de slag is. Maar God zegt, nee, ik had jou op het oog. Jij moet het doen, Petrus. Vergeet niet wie je bent, te midden van deze crisis. En nadat Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou. Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeengekomen was om te bidden. En nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt, kwam er een dienstmeisje dat Rode heette om open te doen. Maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar binnen rende om te zeggen dat Petrus voor de deur stond. Je bent niet goed wijs, zeiden ze tegen haar. Maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. Ja, dan is het zijn beschermengel, zeiden ze tenslotte. En intussen stond die arme Petrus nog steeds aan de poort te kloppen. Toen ze dan toch opendeden, zagen ze tot grote verbazing dat hij het was. Hij gebaarde dat ze moesten zwijgen en hij legde uit hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. En daarna zei hij, stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte. En toen vertrok hij naar elders. Een fantastisch mooi verhaal. Ja, toch? En er zijn een heleboel eye-openers die ik hieruit kan halen. Ik heb helaas niet alle tijd, maar er zijn een aantal dingen die ik uit wil halen die de gemeente betreft. Dat betreft u en mij. Allereerst, elke deur ging op een bovennatuurlijke manier voor Petrus open, behalve de deur van de voordeur van de kerk. Ik zou durven zeggen, iedere deur kan openen behalve de deur van je eigen ongeloof. Omdat achter die deur zat een kerk te bidden die ergens voor bad, waarvan ze niet eens geloofden dat het ook daadwerkelijk zou gebeuren. Dat is herkenbaar, hè? We bidden wel, maar ja, echt, dat God het ook echt gaat doen. En ze hadden ook reden om het niet te geloven, want het was al verkeerd afgelopen met Jacobus. Toch? Daar was het al misgegaan. Ze hadden zijn vrouw al moeten troosten en ze hadden eigenlijk de vrouw van Petrus ook alvast voorbereid. Nou, bereid je maar voor op het ergste. Want we weten hoe het is afgelopen. En wat ik dan zo bijzonder vind, is ze zijn aan het bidden. Ze vragen God, Heer, verlos Petrus. Aan de andere kant van de stad gebeurt het allemaal. Hè? Petrus, zwaar bewaakt. En het gebeurt ook op het laatste moment. Dat is ook altijd iets typisch voor God. In de nacht voordat hij wordt voorgeleid. Wij zouden zeggen, Heer, doe een paar dagen eerder. Dat is wat meer voor de stressbestendigheid. En dan hadden we al... We hebben zo vaak, dan hebben we nog 20, 30.000 euro nodig. En dan komt het de week voordat we weggaan of zo. En dan zegt, Heer, kan u niet alsjeblieft iets wat eerder... Maar het houdt je dichtbij je te beseffen dat je echt afhankelijk bent. En zo is het met de dingen van God. Verlies nooit hoop tot op het laatste moment. Nooit hoop. Altijd blijven geloven en verwachten. En wat ik zo mooi vind aan Petrus is, hij lag gewoon te slapen. De message zei, he was sleeping like a baby. Dus hij was zo in de rust van God dat hij zich eigenlijk geen eens zorgen maakte. En dan verschijnt de hele kant van de Heer, hij wordt verlost. De gemeente die zit te bidden, alle belangrijke apostelen bij elkaar aan de tafel. En dan ineens doet God iets. Petrus staat voor de deur en hij klopt op de deur. Wie ontdekt het wonder als eerst? De minst belangrijke van het gezelschap. Het dienstmeisje. Wat ervoor had gezorgd dat Johannes en al die lui wat lekkers te drinken hadden. Dat ze hun handen hadden gewassen. Dat ze een schoeisel af hadden gedaan en hun mantel. En Rode, die hoort al die gebeden van die allangrijke apostelen. En zij is vol verwachting. Want ze zei, nou het gaat gebeuren. Die mannen zitten zo te bidden bij elkaar. Dit gaat gebeuren. En dan wordt er op de deur geklopt. Zij rent er naartoe. En ze hoort de stem van Petrus. En dan komt er een typisch vrouwendingetje. Oh, Petrus! En ze rent om de orde van de bidstond te verstoren in de kerk. En ze zegt, Petrus, hij staat voor de deur. En dan zeggen de belangrijke apostelen, nou lieverd, ik denk het niet. Ja, maar echt, hij staat voor de deur. En de houding die erachter zit, als God al iets gaat doen, dan zou die vast dat wel aan ons geopenbaard hebben. Dat is soms de tendens van de gemeente, hè, en onze leiders. Als God al iets doet, nou dan moet hij het wel door de leiders heen doen. Maar God heeft er een handje van. Hij houdt ervan om het minst logische te gebruiken. Een van de redenen waarom hij mij gebruikt. Zodat iedereen weet dat het wel God moet zijn. Want als hij het kan, nou, dan moet ik het helemaal kunnen. Ik heb mensen aan het werk gezien. Ik denk, nou, als hij het kan, dan kan ik het ook. En als je jezelf dat lang genoeg blijft voorhouden en je begint het te doen, dan zie je ook dat het waar is. En wat er dan gebeurt is, oké, Petrus staat voor de deur, maar ze houdt niet op, hè? Nee, Petrus, hij staat echt voor de deur. En dan zeggen ze dit. Nou, dan moet het zijn beschermengel zijn. Wat voor theologie was dat? Wat een doctrine. Waar halen ze dat vandaan? Ik bedoel, dwaalleer zouden wij zeggen. Dwaalleer. Maar weet je wat ze proberen? De kerk probeerde te beredeneren iets wat ze niet konden begrijpen dat God zou hebben gedaan. En als ze uiteindelijk dan toch gaan kijken, staat die arme Petrus daar gewoon voor de deur. En heeft God toch het wonder gedaan. Weet je, soms voel ik me een dienstmeisje Rode. Ga ik over de wereld, zie de dingen, gelukkig heb ik wat bewijs. Kan ik laten zien dat Jezus fantastische dingen heeft gedaan. En het is niet, hoe moet ik dat zeggen, altoereikend. Wij zien lang niet iedereen genezen. We zien glimpen, doorschemeren vanuit de hemel. Ik zeg, wonderen zijn vensters die door de hemel heen schijnen. Die het licht van de hemel aan onze aarde weergeven. Maar in dat gevecht kom ik af en toe terug en dan zeg ik, God die heeft het gedaan. En dan bots ik soms op tegen een gemeente die zegt, nee joh. En zeg, ja, maar het is echt zo, ik heb het echt gezien. Nou, als het dan al zo was, dan kon die vast al wel een beetje horen. En dan proberen we te beredeneren en uit te leggen hoe het dan komt. Lieve mensen, het is een geest die onze kerk zwak maakt. Weet je, als je niet oppast, word je daarin meegenomen. Je kritisch op andere mensen, bekritiseren op hoe anderen bidden voor de zieken. Daar hadden de discipelen ook al last van. We zijn niet de enige. Want de discipelen die deden wonderbaarlijke dingen. God gaf ze autoriteit en kracht om de wereld in te gaan. Fantastisch mooie dingen te doen. En toen stond er een kerel ergens op de hoek van de straat. Die stond demonen uit te drijven. En die gebruikte ook gewoon de naam van Jezus. Want dat was zo'n figuur die had gezegd. Nou, als die jongens het kunnen, vissers, dan kan ik het ook wel. Dus die legde zijn handen op. Die begon die geest uit te drijven. En Johannes of Petrus die liep langs. En die denkt, die kerel die is helemaal niet aangesloten bij onze club. Onder welke autoriteit, hè, doet hij die dingen? Dus hij gaat naar Jezus en hij zegt, Heer, hij hoort niet bij onze 12. En hij hoort ook niet bij die 72. Maar hij doet wel demonen uitdrijven. Zou u alsjeblieft even willen zeggen dat hij ermee stoppen moet? Dat is wat onze gemeente zou zeggen. Jezus zei, als hij niet tegen mij is, dan is hij voor mij. Iedereen die bidt voor wonderen, is voor Jezus. Als hij bidt in de naam van Jezus. En als iemand bidt in de naam van Jezus, dan wil ik de laatste zijn die hem ook nog eens een moeilijke tijd geeft om kritisch op hem te worden en te zeggen, nou, zo had je dat nou net niet moeten doen, joh. Want als iemand uitstapt en zich kwetsbaar opstelt, dat is al lastig zat. En als wij dan, ik bedoel, de duivel is al weerstand genoeg. Ja, toch? Laten we stoppen als kerk om ook weerstand te bieden met al onze maren. En als we het niet meer begrijpen, dan kom je op het punt van vertrouwen. Ik ben een eerlijke spreker en ik zeg heel vaak, ik weet het niet. Ik weet het niet, maar één ding weet ik wel. Jezus zei het. Dus ik geef het over aan hem. Bidden voor de zieken doen we niet omdat we denken dat het een leuk idee is. Bidden voor de zieken doen we omdat Jezus het zei. Ja, toch? En dan hebben we nog de manier waarop Jezus zei, leg de zieken de handen op, ga de wereld in. In handelingen zien we dat het al anders gaat als dat hij had gezegd dat het moest gaan. Want mensen werden genezen in de schaduw van een aantal mensen. Dus de manier waarop God wonderen doet is niet altijd meer in het hokje waarop wij verwachten dat hij doet. Want hij is een enorm groot, onzagwekkende God. Maar dat hij wonderen wil doen, absoluut.
Je hebt geluisterd naar een inspirerende Bijbelse boodschap met als thema Gods genezende kracht voor iedereen. Volgende week staat deel 2 voor je klaar.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
Ik sta hier naast Willem Ouweneel en ik ben hier om je uit te nodigen voor een te gek seminar wat we samen gaan doen op zaterdag 7 november. En het gaat over hoe ontvang ik openbaring uit Gods woord, oftewel de schrift. En aan wie zouden we die vraag beter kunnen stellen dan aan Willem Ouweneel?
Openbaring ontvangen vanuit het woord gaat nooit buiten de Heilige Geest om. Het is woord en geest. Alleen het woord kweekt fariseërs. Alleen de geest kweekt fanatici. Hoe weet je die?
Ja, helemaal.
Die twee horen bij elkaar. Het woord en de geest. Dus de geest spreekt door het woord. Die spreekt niet buiten het woord om. Maar het woord spreekt ook niet zonder de geest. Dus God gebruikt allerlei manieren om zijn wil aan mij duidelijk te maken en dus in die zin openbaring te geven. Maar de allerbelangrijkste manier is dat hij via zijn geest door zijn woord tot mij spreekt. En hoe dat precies in zijn werk gaat, dat hoop ik op 7
dat
november.
Dat gaan we met elkaar ontdekken op 7 november. Reden genoeg om te komen. Bijbellezen is alles behalve saai. En het woord zou voor ons allemaal moeten leven. En dat mag ook voor iedereen. Ja. Dus ik wil je uitnodigen erbij te zijn. 7 november. Waarom moeten mensen komen?
Ja, omdat het een ontzettend belangrijk thema is. We willen allemaal graag weten, wat verwacht de Heer God van ons? Hoe kan ik hem beter leren kennen? Hoe kan ik ook weten wat hij concreet van mij verwacht? Wat moet ik doen? Hoe moet ik leven? En dat doet hij door zijn woord en zijn geest. Dus ja, als je meer over wil weten, zou ik zeggen, kom inderdaad.
Ga naar goandtell.nl en meld je aan.
Doe het.